Nou, het is al een paar keer genoemd. Afgelopen tijd zijn we bezig geweest met onderwijs over de Heilige Geest. We hebben het hier in de samenkomsten gehad over wie is de Heilige Geest, de vrucht van de Geest, de gaven van de Geest. De kinderen van de bovenbouw die zijn met name met de vrucht van de Geest bezig geweest. En nou, ze hebben van alles en nog wat gemaakt. Hè. Ze hebben die boompjes, daar zijn ze mee bezig geweest. Het is nog niet helemaal af, zie ik, maar... Prachtig hoe ze daarmee mee geknutseld hebben, mee bezig geweest zijn om elke keer zo'n vrucht, deel van de vrucht, hè, laat ik het goed zeggen, een beetje uitpluizen van wat betekent dat dan, daar iets van maken en op die boom plakken. En nou, er is ook nog een mooi hart gemaakt, waar ook de vruchten nog weer even op vastgespeld zijn. Kun je hier vandaan allemaal niet lezen, maar ik zou zeggen... Na de dienst allemaal gewoon eventjes een beetje kijken, een beetje lezen. Gewoon even zien wat er allemaal gemaakt is. En nou is het vaak, tenminste vaak, het kan gebeuren dat als wij allerlei onderwijs krijgen, dat we zeggen van, nou ziezo, dat was weer mooi, weet je wel. We hebben een mooie preek gehoord en de powerpointjes die heb ik gedownload, die heb ik op mijn computer staan en... De linkjes naar de preken toe, die heb ik ook bewaard, in een mapje gezet. De cursussen heb je wel eens, hè, dan krijg je een map en dan zet je weer in de kast. Mooie map erbij. En dat was het dan. En dan gaan we weer naar het volgende. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de dingen die we horen, dat we die niet zomaar aan ons voorbij laten gaan, maar dat we daarvan iets van in de praktijk gaan brengen. En nou, we hebben gepoogd om dat vandaag een beetje allemaal op elkaar aan te laten sluiten. De kinderen, hè, we hebben het al genoemd, hebben allerlei spulletjes gemaakt om dus zeg maar het facet van liefde van de vrucht van de geest te laten zien daardoor. Allerlei dingetjes gemaakt met liefde zeg maar voor kinderen in een ander land die het een stuk minder hebben. Om dat te gaan verkopen, geld bij elkaar te halen en zo hen te helpen met onderwijs of wat dan ook. Gaan ze straks misschien nog wel wat over vertellen. Ze komen na de preek komen ze terug en dan hoop ik dat er één of twee zijn die daar iets over durven te vertellen. Wat hebben ze geleerd? Maar die vraag is over jullie. Wat hebben jullie geleerd? Is er iemand die daar iets over durft te zeggen? En dan niet even daar, maar even hier. Hè? Misschien wel even gelijk voor het blok, maar wat heb je de afgelopen periode geleerd of ontdekt over het onderwijs wat we gehad hebben over de Heilige Geest? Wie durft? Of was het allemaal gesneden koek, allemaal bekend, niks nieuws? Lastig, hè? Kijk maar, eigen vrouw. Ja, die durft wel. Die is niet bang voor me.
Nou, dat is wel eens anders geweest hoor, want vroeger moesten we een spreekbeurt doen. Nou zeg, ik heb wel flink benaren gezeten erom, maar eigenlijk vind ik dat ook wel heel bijzonder dat God daarin helpt. En het is gewoon eigenlijk wel, dat denken jullie misschien niet, maar als ik hier sta, is het een voorrecht om jullie zo allemaal aan te kijken. En in Veenendaal begeleid ik bijvoorbeeld de dopelingen en dan sta ik heel dicht bij het bad en dan maak ik alles van heel dichtbij mee en dat is ook superleuk. Maar als ik denk, wat heb ik geleerd afgelopen tijd, dan ben ik weer helemaal enthousiast over, nou gewoon even op een rijtje zetten over het onderwijs van de Heilige Geest. En wat me steeds, ook nu ben ik bezig met de cleansing stream, daar ben ik aan begonnen. En nou, dan word ik helemaal vol vuur, dat tot mijn eigen verrassing, dat ik denk van nou, ik wist niet dat ik dat in me had om zo met Gods woord bezig te zijn. En gewoon elkaar te ontmoeten. Ik vind het ook super dat er echt een aantal tielenaren meedoen, hè, en dat we dan... Ja, dat zeg maar als gemeente ook beleven, elkaar ontmoeten en zo. Maar wat me van de week nog weer zo trof, is dat ik dacht van, hoe gaat dat liedje ook weer? En ik kijk met jou naar de ogen van Jezus. Dacht ik, dat moet ik weer vinden, waar is het? Nou, mensen omheen die wisten het niet precies en toen wist ik het ineens. Ik dacht, oh, Gerald Troost zingt dat. En ik denk, ja, dat is, ik heb het dus opgezet, een paar keer gedraaid weer en geluisterd naar de tekst en... Dat is steeds weer zo bijzonder als we denken aan Gods hart, Gods liefde voor ons. En dan denk je van, oh ja, heb ik iemand op mijn pad die nogal vervelend tegen mij doet? Of zit me niet in de weg? Of Dat ik denk van, oh ja, laat ik met Gods ogen naar die mensen kijken. En ik heb in mijn leven ontdekt dat al jaren geleden, toen ik zelf nog in de verpleging werkte, dat daardoor die ander misschien niet veranderde, maar ik zelf, om met Gods ogen naar die persoon te kijken. En, nou, het is gewoon even spontaan actie wat ik nu vertel, maar dat is gewoon iets wat gewoon de afgelopen tijd weer zo vol naar boven komt. En dat is niet Gods werk, dat is niet mijn werk, maar het is Gods werk in mij en door mij heen. En dat wens ik jullie ook echt van harte toe.
Mooi. Oh ja, ja, natuurlijk. Tuurlijk. Kijk, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer.
Even vanuit de zondeschool. Dat schoot me net binnen. Dat is mij zo bijgebleven in al die weken. Het is eigenlijk heel simpel. We waren aan het knutselen en we hebben echt wel dingetjes uitgekozen waarbij ze dus best wel wat, moeite hadden om het te maken, zeg maar. En toen was het van, ja, wat gaan we hier eigenlijk voor vragen? Wat moet het allemaal gaan kosten? Dus ja, wat willen jullie dan dat het gaat kosten? Ik bedoel, verzin jullie het maar. Er was eentje die zei van, het is zoveel werk, het is zo moeilijk, dat moet echt heel duur zijn, want dat is gewoon zoveel waard nu. Waarop de ander zegt, is misschien niet handig, want dan verkoop je het niet en dan blijf je ermee zitten en heb je het nog voor niks gedaan. Dus de boodschap was gewoon, van ze hebben het gewoon echt met liefde gedaan, met heel veel moeite. En ze waren erover eens, het moet een vrije gift zijn.
Mooi. Harry, we gaan het in praktijk brengen hoor. 3 uur. We gaan lekker door. Nou. Ja, we gaan nog vlaggen. Ik weet niet, zijn de vlaggen? Gaan we
even weg van de beamer. Meerdere schaapjes gevolgd. Nou, hier komt een Max-schaapje aan die af en toe ook flink opstandig kan zijn. En dan is het Gods geest die vervolgens mij toch wel weer terecht wijst. En mij toch weer naar binnen laat kijken. En dat is de werking van zijn geest. Zonderschool, Danielle had het net over. Ik heb met de zonderschool ook een paar keer deel mogen bij de bovenbouw en de vrucht van de geest. Dus er kwam op een gegeven moment het thema vriendelijkheid tevoorschijn. En de kinderen gaven mij ook weer een spiegel. Maar de kinderen kregen zelf ook een spiegel voorgeworpen. En op een gegeven moment zaten we te praten over de vriendelijkheid. En wat is dat nou? Nou, eerst een toneelstukje spelen. Wat laten we doen is onvriendelijk tegen onvriendelijk. Hoop gegiegel en dat gaf de grootste moeite. Ja, als we dagelijks door het leven gaan, dan hebben we soms geen moeite met onvriendelijk zijn. Vervolgens vriendelijk tegen onvriendelijk en uiteindelijk vriendelijk tegen vriendelijk. Dat ging goed af. Op een gegeven moment hadden we ook van, kom wel eens mensen tegen of kinderen tegen die wel eens onvriendelijk doen. Of heb jij kinderen waar jij onvriendelijk tegen doet? En was het even stil en toen kwam de eerste van de meisjes. Die kwam naar voren en die deelde iets over pestgedrag. Dat ze veel gepest werd op school. Nummer 2. Hetzelfde verhaal, ook gepest. Nummer 3. Ja, ik heb geen last van pesten. Oké, helemaal niks? Nee, ik zit altijd stil in het hoekje. Ja, dat sloeg wel even in als een bom, moet ik zeggen. Doorgepraat met hun, van ja, wat doe je er tegen? De een zegt van, probeer vriendelijk terug te doen. De ander zegt van, ik bid wel eens voor haar. Nummer 3 zegt, ik weet het niet. Ja, maar, zo gingen we doorpraten. Van hoe kunnen we hiermee omgaan? Weet je wat, laten we eens gaan bidden. Nou, wat er toen gebeurde, dat gaf bij mij ook wel een brok in mijn keel. Ze begonnen te bidden. En ze gaven aan God, ze legden bij God neer, wat het bij hun deed. Maar sterker nog, ze begonnen te bidden voor de persoon die hun pestte. En dan denk ik van, dit is gaaf. En dat is niet zij die het doet, dat is Gods geest die het doet. Dat is de Heilige Geest.
Gaaf. Mooi. Geweldig. Dankjewel. Kijk, dat is wat we moeten doen, hè? Dit soort dingen die we meemaken, aan elkaar vertellen. We kunnen dat voor onszelf houden. En dan mag je de zegen daarvan proeven, mag je de zegen daarvan ervaren. Maar als we delen met elkaar, dan al die verhaaltjes die je nu even gehoord hebt, daar ontvangen jullie nu ook de zegen van. Je mag daardoor bemoedigd worden of misschien een les uithalen of weet ik veel. Het is goed om ze nu en dan eens eventjes tijd te nemen en dingen aan elkaar te delen. Nou, als we gaan hebben over, want dat is dan een beetje het thema wat ik gekozen heb, de vrucht van de geest in praktijk. hoe doe je dat dan? Hè? Nou, als je dan kijkt naar de spulletjes die de kids gemaakt hebben, en dan gaan we straks daar wat van kopen, we gaan een collecte houden, en dan heb je een beetje geld bij elkaar, en dan denk je van, ja, is dit het nou? Een druppel op een gloeiende plaat. Kijkend even naar alles wat er in de wereld gebeurt, dan heb ik ook wel eens, dan denk ik van, ja, wat doen die 25 euro er nou toe, weet je wel? Of ik ze nou geef of niet geef, ik zie geen verandering. Nou, ik denk dat we die vraag allemaal wel eens een beetje hebben. Van, heeft het wel nut om op die manier bezig te zijn? Maar ja, dan kun je de vraag er gelijk aan vastkoppelen van, oké, betekent dat dan van, dan heeft het eigenlijk helemaal geen nut om überhaupt met God en geloof bezig te zijn, met de vrucht van de geest. Want als het toch geen nut heeft, ja, waarvoor doe je het dan? Nou, ik geloof dat het wel nut heeft, op de een of andere manier. Misschien niet 1, 2, 3 zichtbaar voor ons, maar ik ben ervan overtuigd dat er, wat wij ook doen daarmee, dat er ergens op de wereld, of dat nou dichtbij is of ver weg, dat God er iets mee doet. En ik wil gewoon maar eens eventjes naar een paar Bijbelgedeeltes kijken, om daarin te zien van wat God daarover zegt. Hè? Want we kunnen op heel verschillende manieren, kunnen we daar ook in bezig zijn. En dan wil ik beginnen met een gedeelte uit Jesaja 58. Dus als jullie die Bijbel bij je hebben, dan zou ik zeggen, zoek hem op. Oh, dat gaat, ik druk niet eens en dan staat er al. Dat kan ook. Jesaja 58. En dat zijn de eerste versen die ik even wil voorlezen. En daar staat het volgende, vanaf vers 6. Jesaja 58, vanaf vers 6. En dan zegt God, is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan. En dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt. En de ellendige ontheemde een thuis biedt. En dat als u een naakte ziet, u hem kleedt. En dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Dit stuk staat in een gedeelte waarin de mensen, het Joodse volk, Israël, iets tegen God zegt. Van, ze zijn bezig met de wet, ze houden hun vasten en ze doen van alles en nog wat. Maar ja, uiteindelijk zeggen ze van ja, waarvoor doen we het eigenlijk? We krijgen toch geen antwoord van God. Dus we kunnen er net zo goed mee stoppen. En dan zegt God door de profeet Jesaja deze woorden. En ik heb voor mezelf even erboven gezet van, hier is eigenlijk een beetje een dubbele agenda, zie je hier. Ze zijn bezig met vasten, waarom? Om er zelf voordeel uit te halen. Van als ik maar vast, dan gaat God dit of dat doen. Voor wat hoort wat. Nou, weer even kijken naar onszelf, misschien hebben we dat zelf ook wel eens. Dat we een beetje een idee hebben van voor wat hoort wat. Als ik dit doe, dan moet jij dat doen. Naar elkaar toe zeggen we dat al of niet hardop, of we denken dat. Maar naar God toe hebben we dat ook. En dat was ook met dit volk. En dan zegt God deze woorden van ja, denk nou eens even goed na. Wat is nou het echte vaste wat ik verlang? Wat is nou het echte vaste wat ik verlang? Waar zie ik nou naar uit? Dat je van harte bezig bent met de mensen om je heen. En als je dat doet, dan zou je de volgende versen moeten lezen. Gaan we nu niet doen, mag je thuis doen. Dan ga ik zegenen. Maar dan ben je niet bezig voor eigen belang, maar dan doe je dingen tot mijn eer, zegt hij. En daar gaat het om. Hebben we een dubbele agenda of zijn we bezig om te kijken hoe wij iets kunnen doen tot eer van God. Niet tot eer van mensen of wat ook, maar tot eer van hem. Het gaat om je hartsgesteldheid. Met welke hartsgesteldheid ben je bezig? Het tweede is het volgende deel. Gaan we naar Jacobus. Dus gaan we even helemaal doorbladeren. Jacobus 2. Vanaf vers 15. En daar staat het volgende. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en een gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. Stond net ook op het scherm bij de presentatie. En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga in vrede, word warm, word verzadigd. En u zou hen niet geven wat hun lichaam nodig had. Wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Goedkope adviezen. Daar zijn we ook goed in. Van joh, weet je wat je moet doen? Zorg dat je kleding krijgt, zorg dat je het eten krijgt. Zet de kachel een graadje hoger en dan komt het allemaal goed. Maar als die persoon geen kleding heeft, als die geen voedsel heeft, als die niet eens een dak boven zijn hoofd heeft, wat zijn dat dan voor adviezen? Dan klinkt dat allemaal heel geestelijk. En dan lijkt het alsof je bewogen bent met iemand. Want uiteindelijk zegt Jacobus zelfs van, als er geen werken zijn, dan is je geloof gewoon dood. Dan kan je praten over je relatie met God wat je wil, maar het stelt niks voor. Dat zegt hij eigenlijk. Nee, er moet, als je zegt van, oké, kleed je warm, voed jezelf, en je ziet dat iemand dat niet heeft, dan moet je het ook geven, zodat die persoon dat ook kan doen. Dat hij zich kan kleden, dat hij zich kan voeden. Dat is wat betekent om de vrucht van de geest in jou tot uiting te laten komen. Als je bezig bent met goedkope adviezen, dan zit je hart op slot. Dan ben je alleen maar op jezelf gericht en dan bla bla je wat en dat is het dan. En meer is het niet. Het brengt niks aan verbetering, zeg maar. Niet eens die druppel op de gloeiende plaat. We gaan naar een volgend gedeelte. We gaan weer even een stukje terugbladeren naar Matteüs. Matteüs 25. Matteüs 25 vanaf vers 34 heb ik staan. En dan daar staat het volgende. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Dan zal de koning tegen hen zeggen die aan zijn rechterhand zijn. Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan. Als je goed naar dit stukje kijkt, wat ik eruit haalde was van, op de een of andere manier hebben de mensen in dit voorbeeld, wat de Heer Jezus gebruikt, mensen ongemerkt geholpen. Zonder eigen belang, zonder gewoon, ze zagen een nood en ze sprongen erop in. Ze deden er iets mee. Gaven mensen te eten, kleding, bezochten zieken, gevangenen, ontvingen de vreemdelingen binnen. Dat deden ze gewoon. En ze hadden niet eens door waar ze mee bezig waren. Totdat die koning in dat verhaaltje zegt, in die gelijkenis van, ja, maar dat heb je aan al die mensen gedaan. En omdat je dat aan al die mensen gedaan hebt, is eigenlijk hetzelfde alsof je het aan mij gedaan hebt. Zegt de Heer Jezus. Ongemerkt zijn ze bezig geweest om te zorgen voor de mensen om hen heen. Zonder bijbedoelingen, vervuld van Gods geest, vanuit zeg maar, de vrucht van de geest die in hen is. Nou, als je dat stukje weer door zou lezen, dan krijg je ook het verhaal andersom te horen. Dat zijn die mensen die wel vanuit eigen belang bezig geweest zijn. Allerlei mensen hebben ze ontmoet, hebben ze gezien, die honger waren, die geen kleding hadden, die gevangen zaten, die ziek waren, enzovoorts, enzovoorts. En ze hebben er niks mee gedaan. En ze durven nog te zeggen en te vragen ook, ja, maar hoezo hebben wij er niks mee gedaan? Nou, Je hebt het om je heen gezien, je hebt niet gehandeld, dus heb je het ook aan mij niet gedaan. Twee zaken die daar even door de Heer Jezus tegenover elkaar gezet worden. De ene, gewoon ongemerkt vanuit een hart vol van Gods geest. En de andere, een hart wat gesloten is en een leven vol van eigen belang. Nou, als we dat proberen te gaan vertalen, want we kunnen natuurlijk over heel veel dingen gaan hebben van hoe doe je dat dan in de praktijk van vandaag. We hebben er voor deze morgen voor gekozen om stil te staan bij een stichting die bezig is met kinderen in Suriname. En als we dan kijken naar de meest kwetsbaren in de samenleving, dan zijn dat de kinderen. Ik weet niet of jullie op internet of weet ik waar wel eens, of nieuwsbrieven, dingen lezen over wat er met kinderen gebeurt in deze wereld. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. En daar staan we niet elke dag bij stil. En ik denk niet dat dat ook mogelijk is, want dan zou je misschien helemaal gek worden. Maar ik heb gewoon eens een paar dingetjes heb ik opgeschreven die ik gevonden heb. Elke 5 seconden sterft er ergens in de wereld een kind door honger. Nou, hoe lang zijn we vanochtend al bezig? Hoeveel kinderen zijn er deze morgen al gestorven door honger? Een derde van alle kinderen in de wereld leeft in extreme armoede. 1 op de 6 kinderen tussen 5 en 14 jaar heeft te maken met kinderarbeid. Meer dan 2 miljard mensen hebben geen elektriciteit of andere energiebronnen. Meer dan 1 miljard mensen leeft van minder dan 75 eurocent per dag. Kan je je voorstellen? Elke dag overlijden er wereldwijd 1600 vrouwen en meer dan 10.000 baby's door complicaties bij de geboorte, die voorkomen hadden kunnen worden. In het Westen zouden dat soort dingen, die complicaties, geen enkel probleem zijn. Maar omdat daar geen medische zorg is, of heel beperkte medische zorg, gebeurt dat gewoon. 15 miljoen kinderen onder de 18 jaar hebben 1 of beide ouders verloren door AIDS. 20 miljoen kinderen hebben hun huis moeten verlaten vanwege een oorlog. Jaarlijks worden er 1,2 miljoen kinderen verhandeld voor seksuele uitbuiting of kinderarbeid. Elk jaar overlijden meer dan 10 miljoen kinderen onder de 5 jaar oud. En dan allemaal door ondervoeding of door zaken die gewoon in het Westen geregeld zijn, om het maar even zo te zeggen. De totale bevolking van ontwikkelingslanden bestaat voor 49% uit kinderen onder de 18 jaar. Vergelijken we dat met het Westen, het rijke Westen, is dat maar 21%. Dus dat geeft aan dat er heel veel kinderen zijn gewoon zonder ouders. Heel veel kinderen zonder ouders. En hoe moeten die opgroeien? Hoe moeten die überhaupt een voorbeeld krijgen? 143 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden zijn wees. Nou, zomaar even een greep uit de getallen die ik gewoon eventjes hier en daar van internet geplukt heb. Nou, als je dat even tot je door laat dringen, dan heb ik geen woorden meer. Dat is de wereld waarin we leven. Dat is de wereld waarin we bezig zijn. En natuurlijk, we hebben onze dingen ook hier in onze eigen omgeving. Er zijn ook allerlei dingen, absoluut, helemaal waar. Maar ik voel me dan machteloos. En als ik dan kijk naar zo'n tafel met een paar van die echt prachtige dingen, hoor, en geweldig hoe ze het gemaakt hebben enzovoorts, maar dan komt er mij weer dat boven van die druppel op de gloeiende plaat. Wat betekent die opbrengst voor deze getallen? Nou, moet je het dan niet doen? Ik ben daarna eens gaan kijken in de Bijbel er wordt natuurlijk heel veel over kinderen gezegd, maar wat wordt er nou in de Bijbel over kinderen gezegd? Wat zegt de Heer Jezus daarover? Hoe gaat hij daarmee om? Hoe gaan de mensen daarmee om? En dan kwam ik een paar bijbelgedeeltes tegen die ik gewoon maar wil voorlezen en een paar dingetjes daarover zeggen. We beginnen met Matteüs 18, vers 1 tot 6. Matteüs 18, vers 1 tot 6. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk van de hemelen? En Jezus riep een kind bij zich, zette het in hun midden en hij zei: voorwaar ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk van de hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt, in mijn naam, die ontvangt mij. Hoor je de discipel al? Wie is nou de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? Ze hebben echt niet aan de kinderen gedacht. Ze dachten aan zichzelf. Gaat hij mijn naam noemen? Gaat hij zijn naam noemen? Of hem? Ja, ik ben eigenlijk wel belangrijker. En zo zijn we, denk ik, bij tijd en wijle allemaal wel bezig. Dat we onszelf belangrijk vinden. Het gaat dan hier over de discipelen, maar het gaat hier gewoon over ons, hè? Over de volwassen mens. En we kijken maar gewoon even naar onszelf. En dan weten we gewoon van, oké. Hier heb ik weer iets om over na te denken. Ik vind mij vaak belangrijk. Als ik kijk hoe ik met mijn kinderen bezig geweest ben in de opvoeding, en daar nog weer over terugdenk, dan denk ik, ik had het hier en daar wel toch wel even wat anders moeten doen eigenlijk. Toch een beetje mijn eigen belang eerst gezet. Terwijl het belang voor de kinderen zo nodig is. Juist in een wereld als vandaag. En dan komt dat verrassende antwoord van Jezus. Jullie willen weten wie de belangrijkste is in het koninkrijk van de hemelen? Dat kind, haal dat eens even hierheen. Pietje, ga jij eens even in de midden staan. Nou, als jullie nou worden zoals dat kind, dan ben je belangrijk. Kun je je voorstellen hoe die discipelen misschien wel naar elkaar gekeken hebben van, hè, wat? Wat bedoelt hij nou? Zo'n kind? Ja, maar wacht even. Ik ben belangrijk. Ik weet veel meer dan dat kind. Ik ken alle wetten. Heel veel wetten kan ik zo uit mijn hoofd oplepelen. Dat soort gedachten zullen ze allemaal gehad hebben. En Jezus zegt van nee, dat kind. Als je wordt zoals dat kind, dan ben je belangrijk. Dus al die ballast die je bij je hebt, kan je allemaal vergeten. Kinderen zijn eerlijk, kinderen zijn spontaan, kinderen zijn een spiegel. Dan gaan we een hoofdstuk verder, hoofdstuk 19. Als je dan zo'n verhaal eens doorleest, dan is dat zo prachtig hoe dat dan werkt. Of niet werkt. Even kijken, Matteüs 19 vanaf vers 13. Toen werden de kinderen bij hem, Jezus, gebracht, opdat hij de handen op hen zou leggen en zou bidden, maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: laat de kinderen begaan en verhindert ze niet bij mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. En nadat hij hun de handen op hen had gelegd, vertrok hij vandaar. Ik weet niet hoeveel tijd ertussen gezeten heeft, dat staat er niet bij, dat staat ook niet in de context, zeg maar, maar je kan je voorstellen dat dat niet heel erg ver uit elkaar geweest is. En dan denk je van, die discipelen hebben dus gewoon even niks geleerd, hè? Want dan komen er ouders met kinderen, komen bij Jezus, die willen de kinderen bij Jezus brengen. En de discipelen van, ja, kom op zeg, wat een gedoe. Hij is bezig met de grote mensen, hè? Dat is belangrijk. Hij moet hun les geven, hij moet dingen vertellen. Dus die kinderen moeten allemaal even een beetje aan de kant. Herkenbaar? Hoe doen wij soms hier? Nou even niet hoor, want ik ben even bezig. Ik moet dit doen en ik moet voorbereiden en ik moet... Ik ben misschien even scherp, maar dat is wel wat er heel vaak gebeurt in ons leven. En dat wijs ik ook naar mezelf, hè? Ik wijs niet naar jullie, ik wijs naar mezelf ook. En dan zegt Jezus van, nee... Grote mensen aan de kant. Laat die kinderen nou even bij me. Verhinder ze niet om bij me te komen. Als wij zo bezig zijn met de kinderen die in ons leven zijn, of dat nou je eigen kinderen zijn, of kinderen van je broeders en zusters, als je op die manier bezig bent, dan verhinder je ze om bij Jezus te kunnen komen. Kinderen kijken naar ons, hè. Van, oh, zij doen het zo, dan ga ik het ook zo doen. Herken je het in je kinderen? Ze doen precies dezelfde dingen als die jij doet, hoor. Of nou goede dingen zijn of verkeerde dingen, ze doen het gewoon. Waarom? Omdat de kinderen kijken naar jou. En vandaar zijn ze een spiegel. Want dan zie je jezelf weer terug in je kinderen van, huh? Waarom doen ze dat? Nou, dat doen ze omdat ze naar jou kijken. Oké. Verhindert ze niet om bij Jezus te komen. En dat raakte me wel even. Toen ik dat, zo vaak lees je zoiets. Maar dat raakte me gewoon weer even van, oké, wij zijn dus gewoon in ons doen en laten in staat om kinderen bij Jezus weg te houden. Nou, ik hoop niet dat ik dat ergens zoiets heb gedaan. Dat hoop ik niet. Maar zo zie je dat het belangrijk is van hoe we met elkaar bezig zijn. En als we kijken naar een tijd van vandaag, en natuurlijk die getallen die we net genoemd hebben, daar kunnen we ons niet eens een plaatje bij maken, maar ook heel dichtbij gebeuren deze dingen. Als we gewoon om ons heen kijken, nou neem elke willekeurige schoolklas hier. Hoeveel kinderen hebben niet een gigantische rugzak? Eén oudergezinnen, pesten, prestatiedrang, noem maar op. Het is onvoorstelbaar waar kinderen mee rondlopen. Ik ben nu met een meisje bezig via internet. Ik noem haar maar even Marietje. En ze is nu 15. En ze heeft gereageerd op de website ikwildood.nl. Ze heeft gewoon, ze wilde gewoon een eind aan maken. Ze is er gewoon helemaal klaar mee. En dan ga je een beetje heen en weer mailen en dan ga je praten. Nou, gelukkig is ze nu zover dat ze hulpverlening zoekt, dat uiteindelijk de moeder wat meer weet, enzovoorts, enzovoorts. Dus ze gaat geholpen worden. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar als je dan het verhaal hoort, wat er allemaal met haar gebeurd is, dat is bizar. 9-jarige leeftijd, 1 jaar lang misbruikt door de vader. Vastgebonden op bed en al. Nou, bizar. Zo'n kind wordt weggehouden bij Jezus door grote mensen. En dat is iets wat wij gewoon niet in ons leven moeten toelaten. Ik vertel dit verhaal niet om emoties op te wekken of zo, maar gewoon om even te laten proeven van hoe belangrijk het is hoe we met onze kinderen omgaan. En als we dan kijken naar zo'n filmpje, die kinderen daar. En ik weet niet hoe jullie dan naar zo'n dvd kijken, maar ik heb geobserveerd hoe die kinderen bezig waren. Daar liep daar een vrouw, hè, een blanke vrouw, die daar met die kinderen bezig. En handjes omhoog, wilde opgetild worden, waren bij haar, pakten haar vast. Kinderen die dus op de een of andere manier gewoon de genegenheid, de bescherming van ouders missen. En het gewoon zoeken, het vastgrijpen. Dat is wat kinderen nodig hebben. En niet alleen daar in Suriname of waar dan ook in de wereld, maar ook hier. Onze eigen kinderen hebben dat ook nodig. En daarin kunnen we die vrucht van de geest in praktijk brengen. En begrijp me goed hoor, ik wil helemaal niet praten over verwijt of wat ook. Ik wil gewoon even die snaar raken van, tuurlijk, kinderen zijn wel eens vervelend, absoluut. Als je, hoe heet dat, als ik altijd gereageerd had zoals ik had willen reageren, zeg maar, dan had ik een behoorlijk bobbelig behang gehad. Want dan wil je ze continu achter het behang plakken. Omdat er allerlei dingen gebeuren en denk ik van, hé, moet dat nou? Maar toch, Jezus zegt hier in dit gedeelte, en nogmaals, dat pakte mij gewoon op de een of andere manier zo weer, van wij zijn in staat om kinderen te verhinderen om bij Jezus te komen. En dan zijn we al heel gauw geneigd om naar de wereld daarbuiten te wijzen, van waar mensen de Heer niet kennen, maar dat kan ook bij ons. Kan in onze eigen gezinnen gebeuren. Goed. Genoeg om over na te denken, denk ik zo. Laten we dat gewoon meenemen. En ook niet nu straks, hè, van oké, nou ga ik maar een heleboel van die dingen kopen, om het een soort van af te kopen of zo. Dat is ook niet de bedoeling. Daar gaat het niet om, hè. Het gaat om wat hier gebeurt. Het gaat erom dat die vrucht van de geest, hè, dat hart, ik weet even niet meer wie het gemaakt had, maar goed, maakt even niet uit. Het is een wit hart. Het is allemaal rode draadjes, met rode draadjes is het vastgemaakt. Dat is het bloed van Jezus, zeg maar. Het bloed van Jezus heeft onze harten rein gemaakt. Ons hart was zwart. Maar doordat wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, heeft hij ons hart rein gemaakt. En hij vult ons hart met zijn geest, met de vrucht van zijn geest. Al die aspecten van de vrucht van de geest, die zitten in dat hart. En hij helpt ons ook om die aspecten van de vrucht van de geest naar buiten te laten komen. Kunnen we zelf niet. We kunnen zelf een klein beetje vriendelijk zijn, maar niet zo vriendelijk als de Heer Jezus. We kunnen vanuit onszelf een beetje liefde geven, maar niet zoveel liefde als de Heer Jezus. Daar hebben we echt zijn geest voor nodig. Zonder zijn geest is dat niet mogelijk. Nou, laten we, kijkend naar het hele onderwijs dat we gehad hebben, dat aspect meenemen. Dat we een hart hebben wat vol is van Gods geest en van daaruit kunnen uitdelen naar anderen. Laten we een moment stil zijn, om maar eens eventjes de zaak een beetje te laten bezinken. En dan, ik zit even te denken, dan gaan we zo, de muziekgroep mag wel vast naar voren komen, dan gaan we zo dadelijk een lied zingen. Maar we gaan eerst even een moment gewoon stil zijn. In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. In de stilte van mijn hart kniel ik aan uw voeten neer. In de stilte van mijn hart aanbid ik u als Heer. Ik prijs uw naam steeds weer. Laten we met elkaar dit lied zingen. Opwekking 175.